Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we zingen uit de 119e psalm, daarvan het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. 65 van de 119e psalm. Wij doen ook deze morgen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk der eeuwen door in te stemmen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Vervolgens zullen we zingen uit de 43e psalm, daarvan het derde vers. Zend Heere uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Psalm 43 vers 3 na de geloofsbelijdenis. Vervolgens is de schriftlezing voor deze tweede paasdag te vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 24, daarvan vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35 is de schriftlezing voor deze morgen.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die de Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welk een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, ging heen tot het graf, en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst is het geheel van dit gedeelte, vers 13 tot en met vers 35. Wij zingen uit de 5e psalm, daarvan het 1e en het 8e vers. Terwijl heeft u de gelegenheid om uw liefdegave voor de Heere te geven. Psalm 5, vers 1 en 8. En dien de Heere met uw gaven. Wij zingen na de verkondiging uit de 25e psalm, daarvan het tweede vers, bekende vers, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. De tekst is zoals gezegd het geheel van het schriftgedeelte dat u is voorgelezen, Lucas 24, daarvan vers 13 tot en met vers 35. En wij volgen de tekst op de voet. Als u zoekt naar een kernachtige manier om dat gedeelte samen te vatten, dan kunt u ook denken aan twee zinnetjes uit de geloofsbelijdenis van Nicea, waar staat over Christus dat hij ten derde dagen is opgestaan naar de schriften. En het andere zinnetje gaat over de Heilige Geest, waarvan hem gezegd wordt dat hij gesproken heeft door de profeten. Geliefde gemeente, deze morgen lopen we, omdat we de tekst op de voet volgen, meteen ook als het ware mee met twee wandelaars, de Emmausgangers. Ze zijn vertrokken vanuit de plek Jeruzalem en ze zijn daar vertrokken uit de kring van discipelen. Dat moet u zien als de kring van de 11 discipelen die overgebleven zijn, maar ook de wijdere kring van de volgelingen van de Heer Jezus, waar deze twee ook bij horen. En ze gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Een stevige wandeling van zo ongeveer 2 uur. Maar als we eens goed naar deze mensen kijken, en we doen dat niet alleen maar in gedachten met gewone ogen, maar we moeten steeds kijken met de bril van de schrift op, als het ware, dan zien we ze wel naar huis gaan, maar ze gaan de verkeerde kant op. Ze gaan de verkeerde kant op, want ze zijn verdwaald. Als u terug zou bladeren in het evangelie van Lucas en u zou terugbladeren naar hoofdstuk 9, vers 51, dan staat daar nadrukkelijk dat Christus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, alles vanaf dat punt in het evangelie van Lucas gaan alle lijnen samenlopen naar die ene plek, naar Jeruzalem. Daar is de plek waar alles moet gebeuren. En u weet natuurlijk zeker de achterliggende dagen, dat is de plek waar Christus moest lijden, waar hij moest sterven, waar hij veroordeeld is, waar hij in een graf is gelegd, even buiten Jeruzalem. Daar gebeurt het, zou je zeggen. En daar gaan ze bij vandaan. Ze gaan weg bij het kruis en weg bij het graf. En daarom, hoezeer ze op de weg naar huis weten, ze zijn toch verdwaald. Ze gaan de andere kant uit, naar Emmaus. En daarom is vanmorgen het thema dat Christus zich openbaart aan verdwaalde wandelaars. En hij doet dat in de weg van allereerst geopende harten, als tweede geopende schriften en in de derde plaats geopende ogen. Dus Christus openbaart zich, laat zich kennen, laat zich zien aan verdwaalde wandelaars. Hij doet dat in de weg van geopende harten, geopende schriften en geopende ogen. En als we luisteren naar deze twee wandelaars, wat ze zo met elkaar bespreken, dan begrijpen we natuurlijk snel genoeg waarom ze weer naar huis gaan. Ze spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En even verderop lezen we wat die dingen zijn, wat ze dan letterlijk bespreken. Dat is niet alleen maar wat er gebeurd is bij het kruis en bij het graf, maar ook wat die vrouwen gezegd hebben, dat ze een gezicht hebben gezien van engelen die zeiden dat hij was opgestaan. Daar hebben ze het over, alles wat er rondom Christus, zijn kruis en zijn graf gebeurd is. En de woorden die gebruikt worden voor het gesprek wat deze twee wandelaars met elkaar hebben, daaruit blijkt wel dat ze het niet eens kunnen worden. Dat gaat tussen die twee als het ware heen en weer. En ze komen er niet uit, ze krijgen het niet klein. En ze komen nergens. De een die probeert het eens van de ene kant te bekijken en die zegt, zou het niet zo kunnen zijn en zou het niet toch zo kunnen zijn dat dan En hij is nog niet uitgesproken of de andere die valt hem in de rede en die zegt, maar ik kan het niet geloven. En zo kwamen ze nergens. Ja, ze kwamen natuurlijk wel dichter bij huis, dichter bij Emmaus. Maar ze kwamen niet dichter bij de waarheid. Zo lopen ze verward en verdwaald in de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Ja, en hoe komt het nou dat ze, laat ik het zo maar zeggen, in duisternis wandelen? Hoe komt het nou dat ze de weg niet meer weten? Ze zoeken tenslotte wel en ze willen het ook wel weten, maar ze vinden niet. Ja, dat is omdat ze niet op de goede manier en vooral niet op de goede plek zoeken. Dat is omdat ze de schriften niet verstaan. Omdat ze gewoon hun Bijbel dicht hebben bij alles wat er gebeurd is. En omdat ze geen gids hebben. En nou komt die gids met een hoofdletter ze opzoeken. Hij komt ze zo achterop lopen. Ze hebben zomaar in de gaten dat er nog iemand bij hun loopt. En ze denken misschien wel dat zal vast ook wel een pelgrim zijn die weer terugkeert van het feest in Jeruzalem. Jongens en meisjes, jullie weten natuurlijk wel wie dat is. Die zo bij de Emmausgangers komt lopen. Dat is de Heer Jezus, hè? Maar zouden ze het nou zien? Ja, waarom zien ze het eigenlijk niet? Want ze hebben het niet door. Nou, er staat hier in het tekstgedeelte dat hun ogen gehouden werden. Dat wil, ja, stel je dat maar zo voor, alsof er bijna letterlijk een hand voor hun ogen gelegd wordt. Alsof Christus zelf zo de hand op de ogen legt, zodat ze niet zien wie hij is. Maar deze twee mannen zouden toch zielsgelukkig zijn als ze weer zouden zien dat de Heer Jezus er was en dat hij leefde. Nou, de Heer Jezus die wil deze twee verdwaalde wandelaars eerst iets anders leren. Hij weet als geen ander natuurlijk dat deze twee mannen in verwarring zijn. Hij weet natuurlijk als geen ander hoe ze in de war zijn en maar wat ronddwalen. Maar hij gaat nou hun probleem openleggen en daarom gaat hij hun harten openleggen van deze twee wandelaars. En dan stelt hij maar heel eenvoudig een vraag. Wat redenen zijn dit? Waar heb je het over onder elkaar? Wat is het wat je zo bezighoudt? En hij zegt erbij, waarom ziet gij droevig? Ziet u, de Heer Jezus heeft het gezien. Hij weet wat in hun harten leeft en hij heeft ook gezien dat hun gezicht droevig staat. Dat is zomaar een vraag recht op de man af, recht op het hart af ook. Want hij heeft het gemerkt. En het antwoord van deze twee mannen is toch op zijn minst verbaasd. Misschien zelfs wel een beetje geïrriteerd. Is deze man dan de enige die niet weet wat er gebeurd is? Is hij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die daar ook nog eens zo heeft geleefd dat hij er niets van mee heeft gekregen wat er is gebeurd? Maar misschien ook al als dit wat bot klinkt. De Heer Jezus laat zich niet afschrikken. En hij vraagt door met opnieuw een hele eenvoudige vraag. Welke dingen? Wat bedoel je? Ziet u hoe fijnzinnig hier de Heer Jezus als het ware de harten van deze twee Emmausgangers openlegt en naar zich toetrekt? Hij weet natuurlijk wat hun dwars zit, maar hij lokt ze als het ware uit met deze vraag om het ook zelf te gaan zeggen en om ook zelf als het ware zo open en bloot te leggen voor hem wat voor kronkels ze in hun gedachtegangen hebben, waar ze niet uitkomen en welke knopen ze voor zich zien die ze maar niet ontwarren kunnen. Of als u een ander beeld erbij wilt, je zou wel kunnen zeggen, het is net alsof hier de dokter vraagt aan de patiënten, laat me nou eens zien, laat me nou eens horen wat het probleem is. Laat eens zien welke wonden je hebt. Welke dingen? En misschien zitten vanmorgen hier ook mensen die met vragen over deze wereld gaan. die ze maar niet klein kunnen krijgen, vragen misschien wel omdat ze niet weten wat ze van zichzelf moeten denken. En omdat je niet weet waar je het zoeken moet. Welke, zegt de Heer Jezus, kom er maar mee voor de dag bij de Heer Jezus. Laat maar zien die wonden en die zonden. Want deze dokter, deze hemelse heelmeester vraagt er zelf naar. Stort uw hart maar voor de Heere uit. Want wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Ja, dan komt het hoge woord eruit bij deze twee wandelaars. Het is wel alsof het zo in één lange woordenbrei achter elkaar door eruit komt. Het gaat om Jezus de Nazarener. Hij was een profeet, zeker weten, machtig in woorden en werken, geliefd bij het volk. En je kunt toch ook niet anders zeggen of hij was geliefd bij de Here. Ook de Here had een behagen in deze profeet. Alle mensen waren er verbaasd over zijn leer en over de tekenen en de wonderen die hij gedaan heeft. Maar die overpriesters en die oversten van het volk, die hebben hem overgeleverd tot het oordeel des doods, ja tot de kruisdood toe. En toen hij er nog was, hebben we gehoopt, wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Wij hoopten dat hij het was waar Simeon over zong, dat Israël verlossing zou krijgen door hem. Maar het is de derde dag. Ja, wie nou nog hoop zou koesteren op iemand die al 3 dagen in het graf ligt, ja, die heeft zijn verstand verloren. En ja, ook wij zijn opgeschrikt door dat bericht van die vrouwen, die geruchten die door die vrouwen verspreid zijn, dat ze naar het graf zijn gegaan en dat het graf, dat de steen was afgewenteld en dat het graf leeg was. En dat ze hadden het er zelfs over dat ze engelen gezien hadden, een gezicht noemen ze het hier. Misschien was het niet echt, maar alleen een visioen. Die zeiden, die engelen, dat hij opgestaan was en dat hij leefde. Maar het bleek toch vrouwenpraat. Want het is gecontroleerd en de discipelen zijn erheen gegaan. En ja, het was wel waar inderdaad, dat graf was leeg. Maar, en dat klinkt als het ware in de tekst als een doffe klap. Hem zagen zij niet. Een snik. Daar eindigt het verhaal van Jezus de Nazarener in de beleving van deze twee mannen. Want hoe je het ook wendt of keert, het is einde verhaal, het is afgelopen. Na vervlogen hoop op deze verlosser, is er alleen nog maar verwarring voor deze twee mannen. En wat kun je anders doen dan gewoon naar huis gaan? Zo zijn ze als het ware uitgeraasd. In één keer is alles eruit gekomen. Ziet u, Christus heeft ze uitgelokt en uitgenodigd om ermee voor de dag te komen. Christus heeft hun harten opengelegd en zo naar zich toegetrokken. Welke dingen? En ze hebben het nou voor hem verklaard, misschien wel meer dan ze zeggen wilden. Wij hoopten. Hij was het voor ons. En als ze er goed over nadenken, is hij het voor hen nog steeds, ook al is hij dood. En hoezeer de hoop van deze twee Emmausgangers misschien wel helemaal verkeerd ingekleurd was. Het zou kunnen zijn dat ze hele verkeerde voorstellingen hebben gehad bij deze Jezus. En dat is ook niet goed als dat zo is. Maar Christus legt meteen in hun harten bloot dat er meer was dan alleen dat. Hij legt zo door alleen maar te vragen bloot dat er een betrekking was op de Heer Jezus in hun harten. Ze hebben door hem uitgelokt zomaar misschien hun mond en hun hart wel voorbij gepraat en laten zien hoezeer ze op hem hoopten en hoezeer ze aan hem verbonden waren. En ook hoe die hoop dan stuk geslagen is op dat weerbarstige kruis. Kijk, Christus kent de harten van deze wandelaars en Christus kent de harten van u, van mij en van jou dieper. Dieper dan mijzelf. Maar zij denken dat op de bodem van hun hart als het ware as ligt, een uitgeblust vuur. Daar weet Christus er nog van dat er onder de as nog een vonkje is. Wij hoopten een klein vonkje. En als Christus zo het hart blootlegt, dan doet hij dat natuurlijk niet om dat als het ware te doven en uit te trappen. Nee, want de Christus, de schrift is de Christus van Jesaja 42. Die gekrookte rieten die van die geknakte stengels niet verbreekt. En rokende vlaswieken van die walmende vlaspitjes meer rook dan vuur. Niet uitdooft. Kijk, hij legt de harten van deze wandelaars als het ware open en bloot. Ook de leegte in hun harten. Om dat te vullen, om dat te vervullen met zichzelf. Ziet u, met Pasen is het Christus allereerst te doen om te troosten. Bedroefde discipelen die alle kanten uitvliegen. Terug te halen. En meteen als Christus heeft laten zien welke hoop er in hun hart heeft geleefd, heeft hij ook blootgelegd wat hun nood is. Want nu Christus er in hun beleving niet meer is, nu deze verlosser er niet meer is, ja, nu is het donker geworden in hun leven. Ze zijn het heilspoor bijster geraakt. Welke? En zeg nou, wat is er nou in uw hart, wat is er nou in jouw hart bovengekomen als Christus ook vanmorgen vraagt, welke? Wat zou er uit jouw mond klinken als Christus ook jouw hart zomaar ongedacht open komt lokken en als je in een onbewaakt moment zomaar je mond en je hart voorbij praat en zegt wat er leeft? Klinkt er dan ook deze nood, we hoopten? Ik heb nog wel eens hoop gehad op God en op zijn Christus. Wat is het aan de andere kant erg als ook op tweede paasdag, als je voor het aangezicht van de levende Christus niet met zulke nood komt. Wat is het erg als je onder de prediking van de opgestane Christus dood blijft. Als je dezelfde blijft onder jaren en jaren prediking van het evangelie. En nooit ben je met je nood bij Christus gekomen. Als de nodiging van het evangelie je nooit heeft kunnen lokken. Als de bestraffing van Gods evangelie en zijn woord je nooit geraakt heeft. Als de wet je nou nooit heeft kunnen verbreken. En alsof het evangelie je nou nooit heeft kunnen lokken. En ziet u, Jezus loopt vanmorgen deze twee mensen achterna. Dat wil ook zeggen, u of jij, die nog geen nood hebt, loopt hij achterna in zijn woord. Daarom komen we bij de tweede gedachte, hij doet dat door geopende schriften. En inderdaad, als Jezus zo dichterbij komt, hij komt ze achterop lopen en hij gaat vragen en doorvragen, dan komt de nood van hun harten open. Dan legt hij de wonden van ons hart bloot. En dat kan van alles zijn, dat kunnen zonden zijn, dat kan eigen gerechtigheid zijn en wat er ook maar rondspookt in onze harten. Maar het trekt zich niet terug. Hij schrikt niet terug van zoveel ongeloof en onverstand. Hij zegt niet, maar als je het nu nog niet snapt, op tweede paasdag, als je het nu nog niet snapt, na zoveel jaren prediking, dan is het genoeg. Nee, hij gaat in de tekst ook vanmorgen de weg wijzen. En als Christus de weg wijst, wat doet hij dan? Dan gaat hij op zichzelf wijzen. Want hij is de weg, de waarheid en draagt in zich het leven. En hoe doet hij dat? Nou, door eerst aan te wijzen wat het probleem is. En daarom moet hij ook eerst bestraffen. En daarom zegt hij tegen deze twee mannen, o onverstandige en trage van hart. En hoort u nou, zelfs de bestraffing uit de mond van de Heer Jezus, zelfs de bestraffing van het woord van God, hoort u dat, die klinkt lieflijk. Want die is vol van genade. Want als het over zijn lippen uitkomt, dan klinkt het af van die lippen waarvan de schrift zegt dat genade op zijn lippen is uitgestort. Want de Heere kastijdt, hij tuchtigt, hij bestraft wie hij lief heeft. En ze zijn werkelijk niet blind, omdat ze niet gezien hebben dat hij het is. Nee, ze zijn blind, zegt de Heer Jezus, jullie zijn onverstandig en jullie zijn traag van hart, omdat jullie niet geloven wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Jullie geloven de schriften niet. Ze hebben Jezus niet herkend als de Messias vanuit de schriften. Daarom hebben ze hem in de steek gelaten. Daarom dwalen ze hier als het ware maar wat in rondjes. Ze hebben wel gezegd, hij was een profeet. Maar ze hebben hem nog niet herkend als die hoge priester die zelf het offer van zijn leven brengt. Ze hebben hem nog niet herkend als die allerhoogste koning. En daarom hebben ze toen Christus aan het kruis hing, hebben ze hem niet herkend als het lam van God dat de zonde de wereld wegdraagt. Ze hebben toen als het ware met een bril met verkeerde sterkte gekeken naar dat kruis, waardoor ze alles in andere kleuren zagen. Alles was troebel en wazig. En er was maar één manier geweest, één remedie, één medicijn waarmee ze het anders hadden kunnen zien. En dat is dat woord van God. De schriften, die hadden hun ogen werkelijk kunnen openen. Hier hebben deze mensen, deze twee Emmausgangers, Christus in de steek gelaten. Hier in de schriften zijn ze bij hem weggelopen. En daarom komt Christus ze opzoeken op de plek waar ze hem in de steek gelaten hebben. Hij komt ze opzoeken in de schriften. Hij trekt de lijn dan meteen maar door. Hoe komt het dat het duister blijft in je leven? Ook al zoek je naar. Omdat je de schriften niet verstaat. Omdat het woord je gids niet is. Daardoor breng je jezelf, ook na ontvangen genade, onnodig in het donker. Als je de schrift niet met het oog op deze Christus leest. Als je selectief je Bijbel leest, want dat is het wat ze deze Emmausgangers gedaan hebben. Ze hebben wel een Christus in gedachten gehad die naar heerlijkheid toe ging. Ze hebben wel gelezen over de grote koning die komen zou. Ze hebben wel gezien over dat zijn vijanden verslagen zouden worden. En daarom spatte dat beeld als het ware uiteen op dat kruis. Want dat was de Christus van de schriften naar hun lezing, naar hun selectie niet. En zo kunnen wij ook, als het ware, selectief in de Bijbel lezen. Het ene wel lezen en het volgende overslaan. En dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. Dat je wel allerlei evangelische beloften, allerlei vrolijke, prachtige, goedklinkende teksten uit het woord wil lezen. Maar allerlei andere dingen sla je maar liever over. Het kan trouwens net zo goed op de andersom. Dat je wel wil lezen van oordeel en wel wil lezen van alles en nog wat. En die belofte van het evangelie maar zo een beetje weghoudt. Nee, de hele schrift en daarom ook de hele Christus en alles wat erin staat. Want geen woord van de schrift zal ter aarde vallen zonder effect. De Heere die waakt over zijn woord om dat te doen. En dat is maar niet de helft van de Bijbel. Dat is alles. En wat hadden nou deze twee wandelaars, deze dwaallichten kunnen zien als ze nou eens met de schrift naar Christus hadden gekeken, naar het kruis hadden gekeken? Nou, Christus die zegt, dan had je dit gezien, moest de Christus niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan, lijden en heerlijkheid, heerlijkheid en lijden. Had God hem nou niet zelf deze weg laten gaan? Was hij niet in gehoorzaamheid aan de schriften en aan de Vader gegaan? Het was niet zomaar een noodlottige samenloop van omstandigheden. Het was zelfs niet ten diepste zo wat deze mannen zeggen, dat de hoge priester, de overpriesters en die oudsten van het volk het gedaan hebben. Het is ook niet, als je het nog eens een beetje anders bekijkt, die Pilatus die slap is geweest bij het gerecht. En die zich zomaar die Barabbas heeft laten ontfutselen die schuldig was en Jezus heeft laten kruisigen die onschuldig was. Nee, ten diepste als je in de schrift kijkt is het dit, het behaagde hem, de Heere, Christus te verbrijzelen. Dat is nog veel meer, dat is nog veel dieper dan Joden en Romeinen konden doen. Het is de weg van de Heere geweest, het is de behagen, het is de... Het uitgedachte plan, het heilsplan geweest van God drie enig. Het moest, zegt de schrift, het moest, zegt Christus, om ons werkelijk te verlossen. Dat die heerlijkheid kon niet zonder lijden. En het lijden zou ook niet zonder heerlijkheid blijven. Het moest redding worden van zonde. Het moest een redding worden van die zonde, dat dodelijke woekerkruid, dat... De mens vanaf Adam al tot in de diepste vezels van het bestaan in de greep heeft. En als het niet anders wordt in je leven, dan zou die geestelijke dood ook nog eens uitlopen op de eeuwige dood. Dat is te zien in de Bijbel. Dat is de Christus, de schrift, die daar zijn bloed voor zou storten. Dat is te zien in de Bijbel van de Emmausgangers. Dat was alleen het Oude Testament. En realiseer je wel. Besef dat wel. Dat uw Bijbel verder is gegaan en in dat tweede deel, het Nieuwe Testament, dat alleen nog maar duidelijker en alleen nog maar helderder is geworden. Dit is het, dat kruis en dat lijden, waar ze zich nou geen raad mee wisten, waar hun hoop op stuk geslagen was. Dat wijst Christus nou aan in de schriften als de weg. Hij moest lijden. Zo was het voorzegd in het Oude Testament. En dan neemt Christus ze mee als het ware door de schriften heen. Bladzijde voor bladzijde, passage voor passage legt hij hen uit. En ik denk, beste jongeren, dat jullie lang niet altijd met heel veel plezier van tevoren naar de catechisatielessen zijn gegaan. En dat als er zo ergens in september weer in het kerkblad verscheen dat de catechisaties weer beginnen... Dat je daar misschien ook niet heen gaat met het grootste plezier. Maar zie je deze twee mannen. Die krijgen les van de Heer Jezus, van de allerhoogste leermeester, van de allerhoogste catecheet, om het zo maar te zeggen. En hoe lang duurde die les? Nou, het is niet dat ze na drie kwartier weer buiten stonden. Ze hebben ook niet... Zo'n beetje na een half uurtje gevraagd, kunnen we eindigen. Wandeling van 2 uur. En het kon ze niet lang genoeg duren. En weet je waar dat dan lag? Aan deze Heer Jezus. Die de schriften opende. En doordat de schriften geopend werden, werden ook hun harten verder geopend. En werden hun harten als het ware naar de Heer Jezus toegetrokken. Dat is een les geweest die voor hen niet lang genoeg kon duren. En de Heer Jezus is zo met ze door de Bijbel heen gegaan. Zie je dat? Hij begon bij Mozes en bij het Oude Testament, bij Genesis, Exodus enzovoorts, tot de profeten toe, helemaal tot het eind. En het is net alsof de Heer Jezus hier steeds zijn vinger heeft gelegd bij al die schriftwoorden. Zie je dat? Die moederbelofte al op de eerste bladzijde na de zondeval. Die belofte van dat vrouwenzaad. Zie je dat? Dat de kop vermorzeld zou worden van dat slangenzaad. Heerlijkheid. Maar zie je het nou, daar staat ook lijden bij. Want de hiel zou van het vrouwenzaad vermorzeld worden. Zo gaat hij door. De wetten, die droge opsommingen in onze beleving door. Zie je het bloed daar vloeien? Dat is mijn bloed. Dat is lijden. Om zo de vergeving van de zonde te brengen. Om heerlijkheid voor zijn volk te brengen. Zie je het, wees vooruit naar het kruis. Zie je mij daar getekend door de profeten als de lijdende knecht. Die zo zijn volk naar heerlijkheid zou brengen. Zie je dat? Dat ik de meerdere Mozes ben die beloofd werd in het Oude Testament. Een profeet als Mozes, maar groter nog dan Mozes. Zie je mij als de grote David, zoon heerlijker. En op mijn hoofd zal blinken heerlijkheid. Eeuwig die gloriekroon. Zie je het? De hele schrift, in al zijn facetten, alle bladzijden, spreken van hem, van zijn lijden, van zijn sterven en van zijn opstanding en zijn heerlijkheid. Gemeente, heb jij er nou ook wat van gezien? Daar kunnen de beide predikanten van onze gemeente je niet geven. Dat kan ook op catechisatie niet gegeven worden, maar dat wil nou de Heere geven. Heb je zo je Bijbel iedere avond en iedere morgen in je handen? Zo de Bijbel van voor naar achter lezen en van achteren naar voren met als het ware de focus op deze ene naam, Jezus Christus, en die gekruisigd. Lees je zo je Bijbel om hem te ontdekken, de lijdende borg die ook tot heerlijkheid kwam. Ja, dan moeten we zelfs een stap verder gaan. Want de Heer Jezus zegt dat de Christus moest lijden. En heb je dan de schrift al zo leren lezen? Ja, niet alleen dat je ziet, dat is inderdaad zo dat hij moest lijden om te kunnen verlossen. Maar dat je het als het ware toestemmend bent gaan lezen. Dat je het zo bent gaan lezen, o God. De Christus moest lijden en sterven, ik zie het hier staan, maar het is omwille van de zonde, omwille van mijn zonde. Hij moest lijden en hij moest sterven voor mij. Ja, dan wordt zomaar bladeren in je Bijbel en lezen en lezen en lezen, wordt een mensvernederende bezigheid. Want dat betekent dat je je niet alleen maar buigt over het woord, maar als het ware tijdens het buigen over het woord je ook moet buigen onder het woord. En dan ga je net als de Emmausgangers, want is dat je nou opgevallen? Dan ga je net als de Emmausgangers niet er tegenin. En niet zeggen als de schrift ook aan mijn, aan uw, aan jouw adres zegt dat je onverstandig bent en traag van hart. Dan ga je niet zeggen tegen deze vreemdeling, wie denkt u wel niet dat u bent? En kunnen we dat niet eens een beetje op een betere toonzetting kunnen bespreken? Nee, dan ga je net als deze Emmausgangers zwijgend toestemmen. Ja, traag van hart ben ik en onverstandig. Ik denk dat je gerust kunt zeggen dat deze Emmausgangers qua moderniteit niet onderdoen voor gewone mensen in Nederland. Dit waren mensen die zich niet zomaar even wat aan laten praten. Want dat bijvoorbeeld die vrouwen gezegd hebben dat het graf open was en dat ze engelen gezien hadden. Nou, dat wilde niet meteen in bij deze mensen. Dat moesten ze nog maar eens zien. En dat moesten ze nog maar eens zien betekenen dat ze van Jeruzalem naar Emmaus gegaan zijn. Dat waren in zekere zin gewoon moderne mensen die zich niet zomaar even wat laten aanpraten. En nou zijn deze mensen niet zoals ze van nature zijn als Christus tot ze spreekt. Want anders hadden ze er wel zeker tegen ingegaan en gezegd, dat maak ik zelf nog wel uit. En ze hadden misschien ook wel de neiging die wij allemaal hebben als er huisbezoek is of als er een ambtsdrager je komt vermanen om te zeggen, ja, maar dat neem ik niet. En dan maak ik zelf nog wel eens uit. Of dat vind ik anders en dat voel ik anders. En als dat zo doorgaat, dan ga ik wel ergens anders heen. Ik laat me niet gezeggen. Kijk, hier is Christus met het woord zo in hun hart bezig gegaan dat zelfs deze mensen gaan toestemmen. Dat ze dus Een mensvernederende bezigheid, zo Bijbel lezen, buigend onder het woord. Maar tegelijk, wat is dan Bijbel lezen ook een godenverheerlijkend en een Christusverheerlijkende bezigheid? Want steeds ligt in de schrift op deze Jezus, deze leidende borg, deze heerlijke borg, als de zaligmaker. Hij moest, zegt de Heer Jezus, en je ziet het, hij moest. Maar zie je het nou ook, hij wilde en hij ging. Ik voor u, omdat ik moest en omdat ik wilde. En u verzucht misschien wel, was ik daar nou maar bij geweest? Op die weg naar Emmaus, had ik daar maar gewoon ook gewoon een beetje achteraan kunnen lopen met mijn oren gespitst om te horen wat Christus zei. Dan had ik ook de Heer Jezus nou horen spreken over hemzelf. En ik vind het eigenlijk ook jammer dat er in de Bijbel niet meer staat wat er nou precies gezegd is daar op de weg. Want ja, het is hemelvaart geworden en de Heer Jezus is niet meer onder ons. Niet meer op de aarde. Nou vooruit, dat is zo. Maar dan moet je ook zeggen, het is Pinksteren geworden. En wat zegt Pinksteren? Pinksteren zegt dat Christus in de hemel is, maar dat hij daar uit de handen van de Vader de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen. De Geest in de hemel is de Geest van Christus. En dan zegt onze catechismus prachtig dat Christus naar zijn Godheid, zijn majesteit, zijn genade en zijn Geest, zijn lieve Geest, nimmer meer van ons wijkt, nimmer meer ons verlaat. Ja, Christus liep daar lijfelijk met die Emmausgangers, maar ze hebben hem niet gezien, ze hebben het niet doorgehad. En nou loopt Christus ook naar Pinksteren. Mag ik het zo zeggen, door zijn Geest bijna lijfelijk onder ons in de schriften. Het is de Geest van Christus die in de schriften als het ware het oog voor deze Christus, deze zaligmaker wil openleggen. Want er is in de handen van de Geest van Christus geen middel zo krachtig als dit, het woord van God zelf. Het is het middel wat het geloof werkt. Het is het middel wat een hart dat onverstandig is en traag wijs maakt tot zaligheid. Want het zijn de schriften die wijs maken tot zaligheid. Het zijn de schriften die door de Geest als het ware dat hart dat traag is weer vlot trekt achter Christus aan. En zo dat hart gaat branden in liefde voor deze Heer Jezus. Deze borg en middelaar ook en juist in zijn lijden en dan niet minder in zijn heerlijkheid. Dan kan zelfs het graf van eigen ongeloof, ook de dood van onze zonde, hem niet meer voor dood houden. Want hij leeft hier op de bladzijde van de schrift. Dan gaat Christus niet alleen maar leven in de schrift. En is hij niet maar alleen opgestaan uit dat graf daar, buiten Jeruzalem op die paasdag. Maar hij gaat ook leven in mij en voor mij. Dan wordt de vrucht van Pasen ook van binnen brandend gemaakt. Maar bij het ongeloof, je Bijbel lezen met je ogen dicht, je hart dicht, of zomaar een beetje de doorbladeren en selectief wat lezen, dan blijft de Bijbel een gesloten boek. En is er nou vanmorgen iemand die ook moet zeggen, voor mij is de Bijbel een gesloten boek, zelfs als ik hem open doe? Is er nou iemand, een jongere of een oudere, die vanavond zegt, als ik mijn Bijbel pak, dan ligt er een laag stof op? Of misschien zelfs ietsje dichterbij. Als u vanmorgen de kerk uitgaat, hoeveel Bijbels blijven er achter in de banken? En dan bedoel ik die Bijbels die de enige Bijbels zijn van je. Beste jongeren, als de Bijbel die nu voor je ligt, als dat je enige Bijbel is, neem hem dan uit de dienst mee naar huis. En als je dat niet doet, dan moet je maar denken aan een ziekenhuis met daarin een bed en daarin een patiënt die ongeneeslijk ziek is. Heeft een verschrikkelijke ziekte. En er is in dat ziekenhuis is er maar één medicijn om die ziekte te genezen. En dat zit in een doosje. En dat doosje, ja, dat ligt onder het bed van die man, van die vrouw in dat ziekenhuisbed. Dat is wel wrang, hè? Als nou het enige medicijn wat je beter kan maken, als dat als het ware onder het bed van die zieke ligt. Dan zou je natuurlijk, die zieke als die het wist, zou die natuurlijk dat medicijn van onder zijn bed pakken of vragen aan de zuster of die dat medicijn zou willen aanreiken en hem willen toedienen. Maar het zal toch niet zo zijn dat er onder jouw bed het medicijn, het krachtigste medicijn in de handen van de Heilige Geest, dat onder jouw bed je Bijbeltje ligt, ongeopend. Of dat het in je nachtkastje of op je nachtkastje ligt, ongeopend. Als je dit medicijn niet wilt nemen, blijf je ongeneeslijk ziek. Ja, je zou misschien wel denken, jongens en meisjes, dat heb ik ook wel gedacht. Dat is nou mooi bij Pasen, dat de Heer Jezus uit het graf opstaat. En dan zou je toch denken dat als de Heer Jezus zich zou vertonen aan al die mensen, aan die overpriesters die hem veroordeeld hebben, aan Pilatus die hem veroordeeld heeft, aan die Romeinse soldaten die hem gekruisigd hebben. En als hij nou nog eens, ja stel je nou eens voor dat de Heer Jezus ook lijfelijk aanwezig zou zijn op Urk. En als hij ook hier en in de omgeving wonderen en tekenen zou doen, water zou veranderen in wijn en doden uit het graf zou roepen. Ja, dan zou toch heel Urk en dan zou toch heel de Noordoostpolder en heel Nederland zou toch in hem gaan geloven, of niet dan? Nee, zegt de Heer Jezus. En je kunt het gewoon controleren, want dat is zo. De Heer Jezus vertelt dat in die gelijkenis van die arme man, die arme Lazarus en die rijke man. Die geschiedenis dat die beide mensen sterven en Lazarus die mag bij de Here zijn. In de schoot van Abraham en die rijke man die sterft ook en die ziet dan die Lazarus in de schoot van Abraham en hij lijdt pijn in die vlam van de hel. En wat zegt die man dan? Nou, die zegt tegen Abraham, laat nou Lazarus naar de aarde teruggaan en laat die alsjeblieft mijn verwanten en mijn familie en wie ook maar waarschuwen wat ze te wachten staat als er geen bekering komt. Wat zegt Abraham? Als ze het uit Mozes en de profeten, als ze het uit het woord van God niet zullen geloven, dan zullen ze het zelfs niet geloven als er iemand uit de dood opstaat. En u begrijpt natuurlijk, die naam Lazarus in die gelijkenis is erg dubbelzinnig. Want er is een Lazarus uit het graf geroepen en weer teruggekomen op aarde. En hij was een levend bewijs van de macht en de majesteit van deze Heer Jezus. En wat gebeurde er? Lees het maar na in het Johannesevangelie. Uiteindelijk komt het zover dat als er plannen gesmeed worden om Christus te doden, daarachteraan plannen gesmeed worden om Lazarus te doden. Nee, het ongeloof heeft iets anders nodig. Daarom zegt Abraham in die gelijkenis van die rijke man en die arme Lazarus, al zou er iemand opstaan uit de doden, ze zou het niet geloven. En ziet u nou met Pasen dat er iemand opgestaan is uit de doden, iemand de Heer Jezus Christus zelf opgestaan is uit de doden en ze geloven het niet. Er is maar één middel. Mozes en de profeten, daarom onderzoek de schriften, neem dat Bijbeltje naar uit de dienst mee als het je enige Bijbeltje is dat je hebt. Neem het mee, want hierin is het leven, hierin is de levensvorst zelf te vinden. En ziet u, zo leiden deze hoogste profeet en leraar twee blinde mensen over de wegen van het woord. Langzaamaan ontbrandde dat vuur in hun hart. Er begon licht te vallen over de schrift en daarom licht over hun leven en over hun harten. Daarom kom ik aan de laatste gedachte, want dan kunnen straks ook de ogen weer open gaan, geopende ogen. Ja, dan is daar het moment dat de wegen zullen scheiden. Jezus, die zal verder gaan. Er staat dat hij zich houdt alsof hij zich verder zou gaan. Dat moet u niet lezen alsof de Heer Jezus maar deed alsof. Maar hij zou ook daadwerkelijk verder zijn gegaan. Hij maakte aanstalten om verder te gaan. En je moet dat maar zo zien alsof de arts na de eerste behandeling weer de stand opneemt. Als het ware de thermometer weer gebruikt om de temperatuur te meten. Hoe staat het ervoor? Hoe staat het ervoor met deze zieke? Hoe staat het ervoor met deze verdwaalde? Hoe staat het ervoor met deze leerlingen? Zeggen ze, nou we moeten nog maar eens navraag doen bij die vrouwen bij het graf en toch nog even controleren hoe ze dat precies gezien hebben. Of dat nou een gezicht was of echt en we moesten nog maar eens een nachtje over slapen. En zo kan ook de Heere in ons leven, persoonlijk, kan ook in het kerkelijke leven zijn dat de Heere zich houdt alsof hij verder gaat. Van ons gaat. Alsof hij zich gaat terugtrekken. En dat draagt een vraag in zich. Wat werkt het onderwijs van hem uit? Als een test om hem op de proef te stellen. Wat werkt het uit? Wat heeft dan al die prediking? Wat heeft dan al die uitleg? Wat heeft de catechisatie? Wat heeft de Bijbelstudie? Wat heeft het lezen persoonlijk in het woord uitgewerkt? Is daar vrucht op gekomen? En natuurlijk weet iedereen wel wat het goede antwoord op die vraag zou moeten zijn. Maar als je nou eerlijk moet bekennen, het doet me niks. Ik ga wel naar de kerk en ik heb er ook weer zoveel moeite niet mee. Ik ga wel, want anders krijg ik ruzie thuis of wat ook. Maar als ik niet zou gaan, dan mis ik toch eigenlijk niets. Heb je dan nog altijd deze Heer Jezus, deze leidende borg niet nodig gekregen? Durf je dan zo werkelijk met gesloten ogen en als die patiënt met het medicijn onder zijn bed, durf je zo op de eeuwigheid aan te stappen? Durf je zo als het ware met gesloten ogen voor de Christus der Schriften door het leven maar wat in het wilde weg te banjeren? Durf je zo door te dwalen door de nacht van het leven? Waar moet dat op uitlopen? Weet wel dat wie zonder Christus leeft en zonder Christus sterft, dat hij dan voor eeuwig u voorbij zal gaan en dat het dan eeuwig nacht zal worden. Nacht van de buitenste duisternis. Kom, zie het nou in de schrift, want daar is hij te vinden. Hij staat hier nog stil. Hij staat nog te wachten. Hij maakt alleen nog maar aanstalten. Het woord gaat nog open en de weg der schriften wordt nog gewezen. De weg van de zaligheid wordt nog door de Heer Jezus, door zijn geest gewezen. Of zeg je nou, ja, ik wilde het wel. Ik wilde wel zicht krijgen op deze Jezus. Ik wilde wel zicht krijgen op zijn bloed. Maar het is net alsof die onbereikbaar ver weg is. Het is net alsof ik geen zicht op hem krijg. Nou, wat zegt de schrift dan? Roep hem aan. Terwijl hij nabij is. Zoek hem terwijl die te vinden is. Want wie zou niet met deze emmersgangers hier het dan ook op een roepen zetten. En roepen blijf met ons. Klinkt hier als een SOS door de nacht. Als een zinkend schip dat zijn laatste noodsignaal nog uitschalt. Een noodroep van twee reizigers die opeens doorhebben dat ze hopeloos verdwaald zijn. En dat ze een gids nodig hebben. Ja, hier staat hij nog binnen gehoorsafstand. En hier staat hij nog ook in de prediking. Ook vanmorgen binnen gehoorsafstand. Roep hem aan, blijf met ons. Hoe hadden deze weglopers Christus in de steek gelaten? Hun Bijbel dicht en daarom hun ogen dicht. Maar de Heer Jezus doet nou niets liever, ook vanmorgen, niets liever dan dwalende reizigers, dwalende wandelaars thuis te brengen. En als ze hem dan uitnodigen, dan staat er iets heel wonderlijks. Ze dwongen hem. Dat is oneerbiedig, toch? Nee, dat is het niet. Dat is Bijbels. Dat is een heilige vrijpostigheid. U ziet het hier op de achterwand van de kerk staan. Die geschiedenis van Jacob in Priel, die ook deze heilige vrijpostigheid beoefent vanuit de nood en het roep tegen die engel met wie hij worstelt, met de Christus zelf. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Ze dwongen hem. En hij laat zich dwingen. Dat is het wonder, want de Christus moest lijden, maar hij wilde ook lijden. Hier is een gewillige hoge priester die gewillig binnenkomt, die zich laat dwingen. Omdat hij zo aan het kruis heeft gehangen en zo zijn bloed heeft gestort. Daarom laat hij zich dwingen. En hier mag u nou ook de moed aan ontlenen om het toch op een roepen te zetten en het ook tegen God te zeggen. Zone Davids, ontferm u mijner. Ook al heb je geen enkel recht en geen voet en geen been om op te staan. Kijk, zie, als het nou echt nood wordt in je leven, dan ga je niet redeneren en rekenen en puzzelen met de Bijbel. Dan ga je roepen vanuit de nood, toevlucht nemend, rechteloos, of wat je ook maar denkt te hebben. Blijf met ons. Geef mij Jezus, of ik sterf. En dan stapt Jezus binnen in hun huis. En dan krijgen ze het heil van de Christus aan huis, aan hun hart bezorgd. En hij gaat daar zitten als de gastheer. Hij gaat uitdelen en het brood breken. En als zo de schriften open zijn gegaan voor deze dwaallichten, dan begint het te dagen. Dan gaan ze mij kennen. En vaak wordt wel gezegd dat ze mij kennen omdat ze zijn handen zien onder het breken van het brood. En dat ze daarin zien de littekenen. Zou kunnen. Staat er niet. Wat er wel staat is, ze herkenden hem. En op grond van het tekstgedeelte moet je het misschien zelfs wel zo zeggen. Of het die wonden zijn geweest misschien. Letterlijk, de wonden dan. Maar dit is zeker, ze zeggen achteraf, was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Ze hebben hem gezien in de schrift en door de schrift en ze hebben het daar als het ware van Mozes gehoord. Hij is het. Ze hebben het van Jesaja gehoord. Hij is het. Zie de tekenen in zijn handen. Ze hebben hem door de schrift gezien en het is alsof de hele schrift hun toeroept. Hij is het. Werkelijk, hij is het lijfelijk, want hij is opgestaan. En daarom hoeft het ons ook niet te verbazen dat Christus dan weer uit hun gezicht verdwijnt. Want als Christus naar het vlees verdwijnt, dan zijn ze niets armer. Want ze hebben de volle Christus, de Christus zoals die zich wil laten kennen, hier in het woord nog altijd bij zich. Wat zou het dan voor de Heer Jezus een heilige vreugde hebben gegeven, als hij de harten van deze mensen brandend heeft gemaakt aan het woord, aan zichzelf? Wat is er een vreugde in de hemel, als er één zondaar is die zich bekeert, die de Christus ontmoet in de schriften? Wat is er een vreugde in de hemel, als er zo verdwaalde zondaren thuiskomen? Wat is er een vreugde ook als u, als jij, onderdak vindt bij deze gastheer? Deze twee wandelaars waren verdwaald. Ze hebben Jeruzalem de rug toegekeerd en ze hebben de hopen des eeuwige levens de rug toegekeerd. Maar nu, zie je het, ze zijn weer pelgrims geworden naar het hemels Jeruzalem. Want ze weten, de schriften, dat is het kompas voor mijn leven. De schriften hebben in hun leven vanuit dat helder witte graf, vanuit dat helder witte licht dat uit het graf valt, licht laten vallen op dat aszwarte kruis, lijden en heerlijkheid. Hij moest lijden, hij moest sterven en God zij dank. Daarom komen ze thuis. En daarom gaan ze naar Jeruzalem. Nu reizen ze getroost naar het hemels Jeruzalem. Geloven is nu wat overblijft. Het aanschouwen is overgegaan in geloven. En dan als ze daar aangekomen zijn in het hemels Jeruzalem, gaat dat geloven ook weer over in aanschouwen. Dan zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht in het vlees. Maar deze vraag blijft over. Hebt u, heb jij hem in de schriften al gezien? Hebt u hem in de schriften al ontmoet? Als de lijdende borg en als de opgestane levensvorst. Hij wordt hier verkondigd in de schriften door Mozes en door de profeten. En ik heb het hier al eens eerder gezegd, maar Calvijn, hij zegt het zo prachtig. Het is nou in de schriften, als je je Bijbel open doet, dat je Christus in zijn gelaat kijkt. En het is dus dat Christus, ook de opgestaande Christus, in ons midden is, in het gewaad van zijn woord. Dat wil zeggen, als je Christus ziet, is hij bekleed met al die beloften en al die woorden uit het woord. En als je nou Christus wilt hebben, als je hem nou wilt aangrijpen, dan moet je hem aangrijpen in het woord. Dan moet je de vinger bij dat woord gaan leggen. En wie zo Christus in zijn woord aangrijpt, reist ook getroost naar het hemels Jeruzalem. Tot die tijd is er brandstof nodig, olie op het vuur van die brandende harten. Woord, olie. En als dat hart dreigt te doven, want er gaan winden en er gaan stormen over en de duivel komt met zijn water om te blussen. En de as kan erover komen te liggen dat het niks anders meer is dan rook. Roep het hem dan toe, in het woord, blijf met ons. O leidsman ten leven, blijf met ons. Dan zal hij, de Christus de Schriften, de Christus uit Jesaja, de rokende vlasfiek, al die rook met een klein beetje vonk, niet doven, maar het aanwakkeren met zijn woord en aanblazen, aanjagen door zijn lieve geest. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heer, aan het einde van deze dienst willen we u hartelijk danken. Dat u ons niet wilt vermoeien met mensen praten. Maar dat u keer op keer hier uw woord neerlegt. Dat u keer op keer ons hart zoekt. Zoekt open te leggen. En zoekt om de schriften voor onze harten open te leggen. En zo onze ogen te openen voor de Christus der schriften. Heren, wij willen u maar alleen vragen wat die Emmausgangers hebben gevraagd. Blijf met ons. Blijf met ons in ons gemeentelijke leven. Zie ons niet aan in hoe wij in allerlei facetten dwalen. Hoe wij geneigd zijn om alle kanten op te vliegen behalve naar u toe. Heren, blijf met ons ook in het bredere kerkelijke leven. Wil daar uw woord en uw woord alleen de richtsnoer laten zijn. Blijf met ons, ook in ons persoonlijke leven, hoe we dan ook van binnen dat beleven, hoe het er dan ook voor staat in ons hart, in ons leven. Heere, blijf met ons, ga niet van ons als we u nog niet kennen en toon uzelf vanuit de schriften en verklaar uzelf vanuit de schriften en verklaar ook zo onze harten en neem zo intrek in onze harten. En in onze woningen. Heere, blijf met ons. Ook als we u mogen kennen en u mogen dienen. Behoed ons ervoor dat we zo onnodig in donkerheid komen. Doordat we de schrift eigenwillig, eigenmachtig uitleggen en naar ons toetrekken. Op wat voor manier dan ook. Behoed ons ervoor dat we die schrift selectief maar bij fladden zullen lezen. En daardoor alleen maar bij fladden beeld krijgen van wie Christus is. Heere, toon onszelf door uw geest vanuit de schriften, uzelf. Leer onszelf vanuit de schriften de lijdende borg zien. Teken hem zelf door uw geest in zijn heerlijkheid en in zijn majesteit. En trek onze harten naar hem toe. Heere, heilig zo uw woord aan onze harten. We vragen het u, niet uit onszelf. Maar kom ons met uw genade van achteren achterop lopen. Om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers uit de 25e psalm. Heer, een goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4 is onze slotzang.
Oh.
Wij bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.